Zo, Blokpart, de podcast met de traditionele setup.
Hoppa. Je hebt
op bankspelers moeten doen, begreep ik, Sam. Zoals ze zichzelf.
Ja, als twee van onze starting five, als twee mannen niet thuis geeft gedurende twee weken, dan moeten de bankzitters even invallen. Hè. Ja, onze starters moeten fris zijn. Dat is gelijk, ik heb het al uitgelegd. Het is gelijk in de NBA, het is load management. Belangrijk.
Dat is heel goed.
Thanks, man. Dus we kunnen ook nog wel verwachten dat zometeen als voor jou de zware maanden beginnen, dat jij ook af en toe kan afhaken, toch?
Ja hoor.
Ja, voilà. Jullie hebben de weg geplaveid voor mij.
Nou, maar Henk is volledig uitgerust nu. Die zit vol energie hier. Die kan ook lange nachten maken weer.
Nou, ik kan je vertellen, meneer Matthijs van de Beukel. Het is nu, kijk even achter mij.
Dinsdag.
Kan je zien. Het is precies 1 minuut over half 9. En ik moet, vanavond is de eerste wedstrijd van de NBA. En dan hebben we gelijk een leuke. Dan hebben we Jokic tegen LeBron James. En LeBron James heeft een plannetje gemaakt hoe hij Jokic nu kan verslaan samen met Anthony Davis. Dus het gaat heel interessant worden. En Jokic gaat een ring krijgen. Maar ja, interesseert hem eigenlijk helemaal niet. Want het is gewoon maar een job. En dan krijg je een ring. Maar je wil geen ring, want je wilt geld. Dus ja, het is gebeurd weer een hoop in basketbalwereld. En dat betekent voor mij korte nachten en een hoop gelul.
Ja, nou lekker toch. Want Sam, vanochtend zijn Henk en ik ook al bij elkaar geweest. Dan moesten we voor ESPN vandaag een preview show opnemen. Over de NBA ook. En gisteren hebben we natuurlijk de NBA-podcast opgenomen. Met Kelvin Leerdam onder andere. Dus ja, het is een hoop
jullie
NBA
kunnen, jullie kunnen elkaar niet meer zien of wat? Gisteravond van de morgen.
Ik zie
als je
Henk
Matthijs vaker ziet
dan
je eigen vrouw, dan zijn er problemen.
Ja, ja, zeker ga je jaloers worden, hè, Henk.
Nou, dat is niet erg. Ja. Dat houdt zich wel scherp.
Maar Sam, hoe is het? Want jij bent gewoon stug wezen door basketballen de afgelopen weken. Hoe is het? Heb je een beetje ritme nu met nieuwe uitbreiding in het gezin en nieuwe club? Heb je een beetje ritme gevonden nu?
Ja, stel ik eens aan. Het is nog altijd niet zoals dat moet zijn natuurlijk, maar dat is niet abnormaal, denk ik. Komt wel goed.
Man, Sam, een paar weken geleden, want ik ben er een tijdje niet geweest, jongen, heb ik toch zo'n smerige technische fout van jou gezien voor flopping, jongen. Huh? Hey, ongelooflijk. Dat is zo'n speler in de competitie. Echt een schande voor deze competitie, joh. Je valt gewoon achterover en je krijgt gewoon flopping.
Ja, je was ook helemaal geen contact, Henk.
Nee. En jij was het er duidelijk niet mee eens.
Ja, was ook geen flopping, hè.
Nee.
Ja, dat is duidelijk geen flopping, Henk.
Maar je bent een getraind atleet. Als jij een duwtje krijgt, kan je toch gewoon op je poten blijven staan, jongen.
Ja, jongen, hallo. Die heeft daar twee keer of drie keer zijn schouder in mijn ribbenkast gezet. Ik heb bijna geen ribbenkasten meer. Dus,
Hey, er staan drie scheidsrechters. Jij verklaart hier nu dat drie scheidsrechters het verkeerd hebben gezien. En niemand heeft hem teruggetrokken.
Iedereen heeft het maar verkeerd gezien, want het heeft maar één in die flopping gevloed.
Het is er altijd eentje, hè? Maar hoe was het trouwens om in Kortrijk te spelen? Was dat een nieuwe club in de B-Next?
Goed, ja. Was leuk. Er was heel veel volk. Ik denk dat we het er al over gehad hebben in de vorige podcast. Met de bankzitters. maar dat was leuk. Top. Goede sfeer. Volle zaal. Leuk. En ook leuke attentie gekregen voor de geboorte van Lucas toen.
Oh, nice. Dat ja, dat leuk. Zag ik, ja.
Een bodytje met Kortrijkse Spurs. Toen is die tas, Henk. Welke tas? Je bent uit de tas aan het drinken. Wat staat er op die tas? Abcoude Amigos?
Tas voor de jongen. Nederlandse luisteraars tas, is een mok.
Ah ja, een mok. Sorry. Ja.
Abcoude Amigos. Maar, Sam, jij hebt een cadeautje gekregen. Gewoon van de tegenstander.
Twee cadeautjes zelf. Ja. Ik heb een bodytje gehad en ook een lakentje met Lucas' naam op. Een heel mooi cadeau. Ja,
netjes hoor, netjes.
Okay. Dus afgelopen vrijdag, Henk, heb ik nog een, maar dat is meer een reliquie. We speelden voor de beker tegen tweede klasser Comblain. En voor de match kwam die coach bij mij van Comblain en die gaf mij een kader. En in die kader zit een wedstrijdblad van 1995. En blijkbaar had ik nog... Allee, of had de coach van Comblain nog tegen mij gespeeld in 1995? Toen dat wij, ja, ik was toen 9 jaar, dus ik moet Benjamin geweest zijn. Toen was er nog Benjamin, U10 nu. Ja. En die had dat wedstrijdblad nog van de finale van de Beker van België, denk ik.
Nice. Heb je in onder 10 een finale van de Beker van België gespeeld?
Vroeger was dat nog zo. Hè? Ja, vroeger had elke categorie een Belgisch bekertoernooi. Ja.
Ook gewoon onder 10, dat is wel echt wel...
Ja. Ja, ja, we zaten, dat was fantastisch, want onze coach, ik weet dat nog, die had toen, maar dat, ik weet niet wel bij de microfoon of bij de Benjamins was, maar die had toen zo'n minibusje en we gingen met die minibusje overal naartoe. Dat was fantastisch, joh.
Oh, wat gruwelijk, hè. En heb je die wedstrijd gewonnen? Of kwam hij heel stoer even zeggen van, hey, kijk eens, ik heb gewonnen?
Ja, hij heeft inderdaad gewonnen. Het was, hij had gewonnen met 2 punten. Het was 37-35. Oh. Ah, we ben dat op Lattes gaan bestuderen. Ik had toen 17 punten, maar hij had er ook 19 of zo. Dus,
maar, wie heeft dat, maar jij hebt weer de laatste treffen in de beker gewonnen, toch? Dus dan is het wel weer...
Ja, ja, we hebben het nu gewonnen, ja.
Ja, 101-64. Sam heeft ook maar 10 jaar Euroleague gespeeld. En,
ja, maar dat stond erbij, hè, proficiat met je prachtige carrière.
Ah, vind ik tof. Dat is leuk, man.
Het is wel tof om zo'n dingen te krijgen, eigenlijk. Het is wel, het is
nee,
wel
dat snap leuk, ik, man. Dat is leuk. Leuk als je dat je een beetje erkenning krijgt. Dat verdien je ook, man. Dat is tof om... dat zijn leuke dingen. Herkende jij hem ook? Of wist jij dat helemaal niet? Wist je wel van, ik heb ooit tegen hem gespeeld? Of,
Nee, helemaal geen idee. Maar ja, Henk, wedstrijdblad van 1995.
Ja, weet ik, maar.
Ik was 9 jaar. Weet ik nog tegen wie dat ik allemaal gespeeld heb als ik 9 jaar was. Geen idee, man. Nee, maar ik kende die mens niet. Nee. Maar ja, het was wel... Het zijn toffe aandenkens. Ja. Dat is wel leuk.
Leuk, hè? Leuk om zulke herinneringen op te halen. Je hebt inderdaad van hem gewonnen natuurlijk in de beker. Je zit in de kwartfinales. Dat is altijd mooi. Volgens mij hebben alle B-Nex teams gewonnen. Ook zelfs de Kengang heeft weten te winnen in de beker van Neufchâteau.
Ja, er moet nog één wedstrijd gespeeld worden. Ik denk dat Charleroi nog tegen die Nan moet.
Ja, dus precies. Tweede klasse. Leuven verslaat Mons en de mooiste pot was denk ik Luik tegen Spurs. Die won Luik in de Belgische beker. Dus je hebt achter begin december en dan heb je de
Wat vind je van het bekersysteem, Sam?
Ja, achterhaalde.
Ik vind het ook, hè.
Allee, dat is allemaal leuk. Allee, voor die tweede klassers en zo is dat leuk nu, dat ze een eerste klasser over de vloer krijgen en die zalen zitten vol. En, maar ja, dat zijn vaak ook zalen... We hebben nu wel in een mooie zaal gespeeld. We spelen in de zijzaal van de Country Hall in Luik. Dat is een mooi terrein. Maar de zaal van Compline zelf is een andere zaal. En daar Oostende heeft daar 2 jaar geleden gespeeld, denk ik, ook voor de beker. En ze hebben die wedstrijd aan de rust moeten stilleggen, omdat er te veel condens op de vloer lag en dat onmogelijk was om nog verder te spelen. Een hele kleine zaal. En je ziet dat vaak bij die tweede klasse of derde klasse, dat die in verouderde zalen spelen. In
ik vind het niet meer van deze tijd, man.
Nee, het is niet meer van... Ik vind het ook niet meer van deze tijd, maar ja, ik weet ook niet waarom dat ze nog in... Allee, ik weet het wel, denk ik. Ik denk dat ze die tweede klassers nog een kans willen geven om zo nog een keer een goede reset te hebben en een mooie wedstrijd tegen de eerste klassers. Maar het is inderdaad niet meer van deze tijd. Hè. Normaal gezien, als je kijkt in alle andere landen, die dingen gebeuren niet meer, denk ik. Dus,
nou ja, kijk, in Nederland kan het ook nog wel steeds gebeuren. Hè, dat een laag B-Next team gewoon verslagen wordt door een promotiedivisieteam. Dat is ook wel eens gebeurd in het verleden. Maar... kijk, voor die ploegen vind ik het allemaal nog niet eens heel, heel lastig, weet je wel. Maar zo'n ploeg als Oostende, die dan ook Europees speelt. En dan komt er opeens echt zo'n wedstrijd tussen, waar je gewoon helemaal niks mee kan. Weet je wel, als je met 50 wint, wordt het verwacht van je. Als je met 20 wint, dan heb je een slechte wedstrijd. Je kan eigenlijk alleen maar verliezen, die wedstrijd. En dat is...
Ja, ja. Het is ook een heel ander basket, Henk.
Ja, tuurlijk.
Er wordt vaak in tweede klasse, nu wat ik nu gezien heb, we hebben tegen een derde klasse geoefend in de voorbereiding en nu 2 keer een tweede klasse gehad in de beker. Er wordt heel ongestructureerd gespeeld vaak. En het is echt zo, expect the unexpected. Er zijn kuts langs alle kanten, dingen dat wij vaak niet gewoon zijn, omdat, ja, weet je, in eerste klasse wordt het toch een beetje op een andere manier gespeeld. En wel, Comblain was wel nog gestructureerd, maar we hebben daar gespeeld tegen Lommel in de vorige ronde, en dat was echt, en in het begin ook, die mannen, die kunnen allemaal shotten wel, hè. In tweede klas en derde klas, die een 4, een 5, die kunnen allemaal shotten van ver. Dus voor ons pivots is dat heel moeilijk om daar tegen te spelen, ook omdat die vaak undersized zijn, en als je die begint te zoeken in de looppost ook, je ziet dat vaak heel stroef loopt, omdat die allemaal undersized zijn, die jongens. Het is echt, ja, dat zijn niet...
Ja, ik weet nog dat ik in de EBA speelde, in Spanje, toen dat is ook 4e divisie, en dan had je ook altijd van die semi-profs heb je daar spelen, toen was ik een jaar of 17, 18, en dan, ja, dan was ik met 2,13 meter, dan zo'n lange center, maar dan moest je eigenlijk alleen maar tegen gas, ik was 2 meter 2,13 meter en dan 100 kilo, misschien nog wel lichter zelfs. En dan moest je altijd tegen die gasten die dan 1,95 en 130 kilo waren. En die dan alleen zo'n één dribbel naar binnen. En dan met van die hele wilde bewegingen. Dat was echt best wel heftig is dat om daar tegen te spelen.
Ja, niet gemakkelijk ook, hè, voor u. Ik bedoel, dat is echt...
Ik was toen heel jong, weet je wel. Nu zou ik me daar toch wel redelijk moeten redden, neem ik aan. Maar,
maar Henk, kijk, kan je dat voor... Wat had jij het liefst doen? Dat jij mocht trainen tegen, ik zeg maar, een Antetomic-type? Of dat je die in EBA moest gaan spelen tegen een center van 1,95 meter van 130 kilo?
Nou, natuurlijk train je liever tegen Tomic.
Ja, maar dat is ook omdat dat voor u veel natuurlijker aanvoelt. En een keer dat je naar het niveau gaat van like, bijvoorbeeld ACB, dan kom je ook allemaal die grote jongens tegen. Ik denk dat ze voor een pivot echt een soort van mindfuck is om tegen zo allemaal van die undersized bigs te moeten gaan spelen. Dat is echt raar, denk ik.
Dat is heel raar, ja. Dat is,
ik denk dat volgens mij, want het klinkt een beetje als Western Stars Heren 2 ook. Die spelen nog een paar verdiepingen lager natuurlijk. Maar ik geloof dat onze twee bigs, de grootste gasten in ons team, en die zijn echt groot voor onze competitie. Die zijn 2,01 meter, denk ik. 2,2, zoiets.
Ja, maar dat valt mee.
Je hebt ze ook in de ACB, hè? Je hebt ook in de ACB, af en toe heb je ook als een jongen van 2 meter nog iets erbij zit die op de 5 speelt. Maar die spelen niet, die komen sowieso vanaf de bank en niet veel minuten.
Nee.
En die zijn meestal ook wel wat beperkt.
Ja, maar Henk, wij kwamen nu van die plekjes tegen dat die 5-1 tegen 1 bent spelen van op een top. Ja, want dat zijn dingen dat je normaal gezien bijna nooit tegenkomt, hè, op professioneel niveau. Zijn
ik kan je zeggen, ik heb deze week dus een wedstrijd gespeeld. Gewoon voor het eerst weer een wedstrijd.
Oh ja,
ik heb,
tegen wie moet je even zeggen?
Tegen het team van Luc. En dat was eigenlijk wel hartstikke leuk. Luc die speelt eerste divisie, dus je hebt B-Next. Daaronder heb je promo en daaronder heb je dus eerste divisie. En zij doen mee bovenin in de eerste divisie. En ja, ik train op dinsdag dan met een aantal jongens.
Dat is eigenlijk derde klasse, Henk, dan. Dat is
derde klasse, ja. Ja, derde klasse. Ja. En wij spelen die wedstrijd. Dus eigenlijk, ik vond het hartstikke leuk. Weet je, we waren allemaal hartstikke vriendelijke jongens. En die gasten waren allemaal gewoon, ergens in de 20. Dus allemaal gewoon goed in shape. Dus die renden ons er wel uit. We hadden een aantal jongens, kunnen een beetje basketballen. Maar we hebben ook een aantal, die hebben er gewoon geen pap van gegeten. Maar we hebben het best aardig gedaan. We hebben uiteindelijk maar met 12 puntjes verloren. Maar die gasten begonnen ook wel lekker rustig aan te doen na een tijdje, volgens mij. Maar er is toch een... die hebben eigenlijk ook niet echt een big, weet je wel? Wat je zegt, die spelen in derde klasse, die spelen gewoon leuk. Maar ze kunnen allemaal een beetje schieten, ze kunnen allemaal een beetje driven. Het zijn allemaal een beetje allrounders eigenlijk. Dus dat is, was tof, ja. En Luc, hij zal het waarschijnlijk de volgende keer heel trots vertellen. Maar Luc heeft een 3-punter in mijn gezicht gemaakt. Dus ik zal het hierboven als gefeliciteerd, Luc.
Maar ik gok dat jij daarna de bal hebt gevraagd in de ISO tegen Luc, toch?
Dat absoluut, absoluut. Ik heb hem daarna even de ISO gegeven. Heb ik
Ankle breaker?
Al mijn kracht, nee. Dan ga ik opposten vanaf de middenlijn, hè. Dat gewoon een kontje erin, hè, want de snelheid gaat er niet meer. Ja, en Luc probeert hem te stealen. En uiteindelijk heb ik hem eventjes met deze. Hè, even zo, hoppa. Hè, nog, ik heb al mijn kracht uit mijn lichaam geperst om even die bal te dunken. Dus
Luc heeft hem gegeten.
Hè?
Lukt dat nog om te dunken?
Natuurlijk, ja. Jongen, maar ja, ik kan niet meer zoals vroeger natuurlijk een halve meter boven de ring springen.
Ja,
heb ik nooit gekund.
Ja, die alley-oops van vroeger, die waren legendarisch, jong.
Ik had mijn pick-and-roll altijd gewoon het liefste met een bounce pass, maar dat is prima. Ja, dat was redelijk effectief, maar dat was leuk allemaal.
Ja, toch? Nee. Ja, nee, dat zijn... kijk, dit is ook waarom we houden allemaal van het spelletje. En op elke manier heeft dit spelletje interessante, leuke aspecten. Of je nou in het allerlaagste niveau aan het aanmodderen bent of een vriendschappelijk potje speelt. En zelfs een bekercompetitie. Ja, ik snap dat voor de grote professionele clubs dat het natuurlijk meer hinderlijk is. Zeker die eerste paar rondes dan dat het toegevoegde waarde heeft.
Ik ben heel erg voor
het basketbal in geheel.
Ik ben heel erg voor om daar toch, hè, in België denk ik Sam ook, maar om daar toch een soort van toernooi van te maken. Want ik heb nu een paar jaar meegemaakt, die beker in Nederland. En de finale, natuurlijk, de finale is de finale, maar er moet toch iets van een toernooi uitkomen. Doe desnoods de beste 4 na de eerste speelronde, dat je niet de beste 8 doet. Maar iets van een toernooi, iets meer beleving erin. Het is af en toe die bekerwedstrijden, die komen dan zo tussendoor en vaak door de week. En de stadions of de stadions en sporthallen zitten al niet echt dat je zegt van nou, die zitten nog vol. Het zou mooi zijn als daar een goed evenement voor komt.
Ja, ja. En Comblain, ik denk niet dat Comblain al meer volk heeft gehad dan nu, want die zaal zat echt goed vol. Hè. Ik denk dat daar zeker 1000 man was, dus dat was wel wat.
Ja, maar zouden ze bij de dingen niet, bij die tweede divisies en zo, zouden ze daar niet gewoon een eigen cup kunnen doen?
Ja, tuurlijk, ik denk dat dat beter zou zijn. Maar ze hebben ook nog, bijvoorbeeld, er is ook nog in België Beker van Vlaanderen en Beker van Wallonië, daar doen ze ook allemaal aan mee. Of de meeste toch doen daar aan mee. Maar ja, het zou beter zijn, zoals dat gezegd, in Spanje heb je ook de Copa del Rey, heb de Copa del Príncipe. Copa del Príncipe is dan van de tweede klasse. Dat is hetzelfde systeem van in de ACB. Maar daar gaan ze maar met 4 ploegen, denk ik, naar het toernooi.
Volgens mij tegenwoordig zelfs maar met 2.
Of zelfs maar met 2 meer, gewoon 1 wedstrijd. Maar ook om zo... Het systeem ook van de Beker van België nu, dus als je tegen een tweede klasse speelt, die tweede klasse begint met 5 punten voor. Hè. Dus het is 5-0 voor de tweede klasse, hè, als je de wedstrijd begint. En het is nu ook maar 1 wedstrijd. Maar als je dan tegen een eerste klasse speelt, dan moet je een thuiswedstrijd en 1 wedstrijd op verplaatsing doen. Dus nu bijvoorbeeld in dezelfde ronde, hè, want nu was de 8e finale, hebben Luik en Kortrijk, die speelden tegen elkaar, dus vrijdagavond... was het Kortrijk-Luik en daar was het 73-73, als ik me niet vergis. En die hebben dan de zondagmiddag opnieuw moeten spelen, de terugwedstrijd. En dan heeft Luik gewonnen met 1 punt.
Ja.
Maar dus die hebben dus nu 2 wedstrijden gespeeld. En dus nu in de kwartfinale en de halve finale, ja, hoogstwaarschijnlijk als Ninan niet stunt tegen Charleroi, schieten alleen maar eerste klasses over. Dus hebben nog 2 keer zo'n weekend. Dus dat wil zeggen dat je een vrijdagmatch hebt en een zondagwedstrijd. Dus thuis en op verplaatsing. En het is met puntenverschil dat telt. En dan is de finale terug, maar 1 wedstrijd op een neutraal terrein. Dus, allee, dat is ook zo van de nak op de tak, snap je? 1 wedstrijd, dan een keer 2 wedstrijden. Dan, hè. Als je tegen een tweede klasse speelt, moet je altijd op verplaatsing gaan. En krijgt die tweede klasse punten voor. Het is al beter dan vroeger, hè. Want vroeger, ik weet nog... Als ik nog in het begin in een stand speelde, was Beker. En we moesten bijvoorbeeld tegen een 3e klasser, dat waren al 10 punten. En dan per Amerikaan, dat wij meer hadden dan hen, kwamen er nog eens 5 punten bij. Dus we hebben nooit eens een bekerwedstrijd begonnen met 25-0. Maar gelukkig was de reden van die Amerikanen toch al afgeschaft. Want dat was echt... Je haalde dan normaal gezien wel in, maar dat is nog altijd wel zo'n kans natuurlijk, dat als dat niet lukt, als dat juist dan een dag is.
Ja, ik wou zeggen.
En die spelen op een klein plein en die zetten daar een zoneke en je krijgt geen 3 punten. Ja, begint er maar aan. Hè.
Maar 5-0 is meer symbolisch natuurlijk, want dat is 2-3 aanvallen en je bent er voorbij. Maar 25 punten is wel een serieuze zaak, omdat het is gewoon een flinke achterstand om mee te beginnen. Dus,
om even nog een keer te tonen, ik denk dat systeem inderdaad een beetje achterhaald is en dat we naar een systeem moeten zoals in Spanje, zoals in Frankrijk, Italië. Dus
ik denk dat voor heel veel dingen geldt, overigens.
Ik denk dat je ook echt een basketbalspektakel van kan maken. Hè? Want het zal niet jaar 1 zo zijn, maar je ziet hoe groot het de Copa del Rey is. We hadden vroeger in Nederland de Haarlem Basketbalweek. Nou, we hebben het natuurlijk ook al eens gehad van hoe kunnen we die opzet van de B-Nex nou ietsjes anders maken. Maar dit is ook iets. Hier kan je ook gewoon echt een leuk evenement van maken. Doe het in Leiden, doe het in Groningen, doe het in Den Bosch of in Zwolle. Of ergens waar basketbal graag willen dat het gaat leven. En maak er een tof evenement van. Ik denk echt wel dat er veel kids komen. Doe er een toernooi bij, doe er een clinic bij.
Overdag, ja.
Precies.
Ja, je kunt er veel rondbouwen ook. Hè. In Spanje doen ze dat ook. Hè. Er is een heel fandorp. Er zijn evenementen links en rechts. Er zijn coaching clinics.
Minicopa zit er ook bij.
Dus er is heel veel te doen in dat weekend. En dat brengt ook uiteindelijk heel veel mensen naar daar. En ook voor Hans Uw basketball community is dat ook leuk. Omdat je veel mensen samenbrengt van verschillende steden. Dus ik denk dat dat toch iets is waar dat een keer stevig over nagedacht moet worden. Want dat kan wel een boost zijn voor het Belgisch basket. Alleen voor het Belgisch-Nederlands basket in elk geval. Ja.
Ja, nee, zeker. Nou, over Nederlands-Belgisch basketbal gesproken. Heel kort even, tenslotte is het een B-Next-podcast. We hebben het net over de Belgische beker gehad. In de B-Next-competitie, we zijn nu een wedstrijd of 4-5 op gang. En het ligt zowel in België als Nederland nog erg dicht bij elkaar. In Nederland Zwolle En heeft er maar één verloren. Donar heeft er twee verloren. Leiden heeft er maar één verloren en één minder gespeeld. En volgens mij tot aan plekje 6 is het allemaal 7 punten. Donar 8 en Zwolle 9. Dus dat zit dicht.
Dat puntensysteem, dat is ook nog zoiets. Hè? Ja, maar als je een match wint, krijg je er 2. Als je een verlies, krijg je er 1. Dus op dat puntensysteem lijkt het verschil nooit echt zodanig groot. Eigenlijk zou ze gewoon met wedstrijdpercentages moeten werken. Hè? Want ook in Nederland zijn er 9 ploegen. In België zijn er 11. Er staan ploegen met 5 wedstrijden. Er staan ploegen met 3 wedstrijden. Er staan ploegen met 4 wedstrijden. Dus, allee. Dat is nu heel onoverzichtelijk om te zien hoe dat er juist aan toe gaat. Hè?
Want zo meteen worden die punten gehalveerd. Stel je hebt 18,5 punt, dan krijg je er 19. Of nee, wat is het? Ze worden gehalveerd. Zelfs je hebt 19 punten, worden ze gehalveerd. Dan heb je 9,5 en wordt afgerond op 10. Dus dan kan het zijn dat je tegelijk komt te staan met iemand die minder wedstrijden heeft gewonnen.
Ja. Ja, ik ben niet goed in wiskunde, ik geloof je meteen.
En wat dan ook vreemd is, vind ik, dat je dan daarna ga je die punten dus van de B-Next, dus van de Belgische en Nederlandse competitie bij elkaar, die zijn dan dubbel. Maar uiteindelijk hebben die hele play-off geschrapt.
Ja. Ja. Dus het is dus echt nog een beetje warrig. Want ook in België is de nummer 1 is Brussel met 9 punten. Ook maar 1 wedstrijd verloren, net als Zwolle. En dan heb je...
Eigenlijk is de nummer 1 Limburg, hè, Matthijs. Want Limburg heeft toch geen enkele match verloren?
Nee, daarom. Dus dat is ook raar. Maar goed, even kijken hoor. Kengeng, Oostende, Leuven, Luik, Antwerpen en Spirou. Die hebben allemaal 7 punten. En dan inderdaad Limburg, die nog geen match verloren heeft. Die heeft dan 6 punten en die staan dan op plekje 8. Ja. Terwijl bijvoorbeeld het verschil qua 7 punten. Oostende 3 gewonnen, 1 verloren. Dus 7 punten. Maar Leuven heeft er 2 gewonnen en 3 verloren, maar liefst. Heeft ook 7 punten. Dus dan telt ineens. Ja, als je maar gaat onduidelijk. Dat is raar, toch?
Misschien moeten wij maar gewoon eventjes bij de B-Next of zo. Dat de B-Next even luistert en zegt: hey, Sam, Matthijs en Henk, komen jullie eens even langs en dan fixen wij die shit gewoon even.
Ja, of ik wil best ook wel even een gesprekje doen met iemand van de B-Next hierover. En gewoon eens eventjes gewoon uitvragen. Ik bedoel, er zal vast een reden achter zijn. En,
maar even serieus, je kunt die puntentelling wel behouden als je daarna naar die cross-border fase wilt met die puntentelling, kun je dat wel meepakken. Maar nu voorlopig moet je klassement opgemaakt worden op percentagewinst toch gewoon. Ja. Want allee, de ene ploeg 3 matchen, de andere ploeg 4 matchen, de andere ploeg 5. Niemand raakt er momenteel aan uit hoe dat juist zit. Het is totaal geen overzicht. Limburg staat de 8e, die hebben nog geen match verloren. Die moeten van boven staan, simpel is het. Die hebben 0 verlieswedstrijden. Dus die moeten gewoon van boven staan in het klassement. Ja. Toch?
Ja, eens. Helemaal eens. Als je 0 hebt, dan hoor je boven. Als je niet verliest,
hoor je
dan ben je de sterkste.
Staan. Ja, en ze staan nu onder teams die 3 verloren hebben. Ja, dus dat is heel raar natuurlijk. Ja, overigens begreep ik, want de kangaroo Mechelen die had een beetje moeite het begin van het seizoen. Maar dat bleek dat ze daar meer wc-gang hadden dan Kengeng. Het hele team was aan het diarree, begreep ik. Dus dat was wordt door Christophe Schuss genoemd als reden dat het wat minder ging.
Gedurende 3 weken?
Ja, blijkbaar. De manenblussers, zoals ze hier genoemd worden bij nieuwsblad.be, die hadden veel spelers kampten met buikgriep. Dat betekende dat er een aantal op het parket stonden die niet fit waren. En er waren ook nog naweeën van het vervelende virus. Dus ik denk dat het klinkt alsof ze op een cruiseschip zijn geweest en het norovirus te pakken hadden. Maar ja, dus dat is de spuitpoep. Is de reden dat Kengeng nog niet zo hoog staat.
Maar dat duurt een week, hè? Dat duurt niet 10 weken. Hè?
Ja, ik weet niet, man. Speciale buikgriep daar. Ik weet niet of kangaroes ook anders vatbaar zijn voor een bepaalde virus. En Willem Brandwijk speelt daar natuurlijk. Die
Okapi's ook.
Mij wel naar zijn zin. Ja, Okapi's zouden er dan ook last van moeten hebben, ja.
Filoetjes hebben daar geen last van.
Nee, zeker niet, zeker niet. Net als de Bears en et cetera. Maar goed, tot zover de Kengeng en België. In Nederland heeft ZZ Leiden het lekker gevonden. Zijn leuke, Luke vertelde ons dat hij in Rotterdam was geweest bij Feyenoord ZZ. Met Ververs als veruit de beste man en Feyenoord iets afhankelijk van Gibson. Maar boven alles, en dat is waar we uiteindelijk naar zoeken natuurlijk, bij Feyenoord is het gewoon uitverkocht en een topsfeertje. Dat is wat we willen, ongeacht. En dan komt ZZ Leiden op visite. Dat is natuurlijk ook wel een topploeg. Maar dat is mooi. En ik kreeg ook, want wij zitten hier vlakbij Rotterdam. Dus wij kregen ook alweer in de club allemaal aanbiedingen om aanstaande zondag langs te gaan bij Feyenoord. Dus Feyenoord gaat lekker qua publiek in ieder geval.
Doen ze goed.
Ja, doen ze heel netjes.
En zo'n leuke ploeg, hè?
Ze zijn dit jaar toch precies wel iets beter dan de afgelopen jaren ook, nee?
Ik denk de favoriet zijn om... Om naar die goal toe te gaan.
Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat bijna bij... Kijk, er zijn maar 9 teams, dus er gaan er 4 afvallen. En op dit moment speelt Feyenoord... Ja, goed, bal. Limburg speelt ook vrij goed, dus Weert. Dus die zitten er ook wel lekker in. En dan heb je Leeuwarden, Joost en Den Helder. Ja, die hebben nog niks gewonnen, dus die gaan het zwaar krijgen. Dus het is Feyenoord versus bal Limburg... Nou goed, Heroes en ZZ Leiden hebben ook allemaal 3 gewonnen en 1 verloren. Maar,
Ja, maar Groningen heeft al 2 verliesmatchen, hè?
Ja, oh ja. Dat... die puntentelling blijft...
Ja, die staan nu tweede in die puntentelling, maar die hebben wel al 2 verliesmatchen. Hè? Dus die
ja, terwijl er,
die...
terwijl er 4 teams zijn
Paul,
met 1 verlies.
Paul staat 6e met 1 verliesmatje.
Ja.
Ja, man.
Alleen zijn er 4 met 1 verliesmatch die onder de donor staan, zoals Henk zegt, ja.
Hey, ik wou nog even wat zeggen, want ik had ook een... Ik zit zoals jullie weten af en toe ook bij Den Bosch en zo. Ja. En dan krijg ik nog wel eens een beetje de opmerkingen van Erik Braal, dat als ik wedstrijden kijk, dat ik erg gefocust ben op de bigs altijd. En dan was ik die wedstrijd aan het kijken van jou, Sam, van Oostende tegen Liège. Hè? En, ja. En wat mij opviel, en dat vind ik leuk, want er spelen 2 grote mannen. 2 grote mannen die allebei ACB hebben gespeeld. Hè? Dus we hebben... Ilimane Diop. Hè? En we hebben, die speelt bij jou. En dan hebben we ook nog aan de andere kant hebben Toumba. En ik vind hun alle 2 fantastische big men. Ik vind vooral ook Toumba. Hoe die nog eventjes een gigantische dunk tegen jullie neerzet. Hè? Die was niet normaal, hè? Sam, aan het einde.
Ik weet het niet meer welke. Heeft hij niet 2 keer gedunkt of 3 keer?
Ik vind het bizar. Het is een atletisch monster is dat, joh. Maar ja. Wat mij opviel, en ik kijk altijd een beetje naar die... Ze hebben allebei een hele aparte techniek van vrije worpen schieten. En wat ik dan grappiger vind, is dat ze allebei... misschien, we kunnen het wel gewoon gebruiken van de Binex. En als ze dat moeilijk over doen, halen we het eraf. Maar ze nemen dus dat schot. En elke keer ze dat schot nemen, dan trekken ze hun elleboog een soort van langs hun lichaam. Alsof ze een soort van, alsof je een gun aan het laden bent of zoiets. En daarna nemen ze dat schot. Het ziet er, ik wil niet zeggen heel vloeiend uit. Het ziet er niet heel vloeiend uit, maar het is wel opvallend dat ze dat alle 2 doen. Is jou dat ook opvallend, Sam?
Nee, Henk, dat is mij niet opgevallen. Maar ja, maar dat zijn zo van die... Ja, ik denk dat elke speler op de vrijwoordplein wel een bepaalde routine heeft. Hè. En ook, ja, bigs... niet alle bigs zijn de beste vrijwoordshotters, denk ik. Dus ik denk dat ze zo wel een...
Hoe kom je daarbij, Sam? Jij hebt gewoon een beetje Shaquille O'Neal in je hoofd of zo, weet je? Wij kunnen
veel bigs. Over het algemeen zijn er toch veel bigs die niet zo goed vrijwoordshotten.
Ja, ik vind het een aanname. Je komt niet met feiten, Sam. Als je komt nou met feiten, kom met percentages, hè, dan geloof ik je. Maar je zegt
volgende week druk ik een lijst af met allemaal bigs met verschrikkelijke vrijwoordpercentages.
Nu alle bigs over 1 kamp heen te scheren, gaat niet gebeuren, Sam. Gaat niet gebeuren. Hè? Wij bigs kunnen ook gewoon heel goed vrijworpen nemen.
Ja, jij kon dat wel nog goed, dat is waar. Nee, maar wat ik even naartoe wil, elke speler in het algemeen heeft ook wel zijn routine voor een vrijworp. Ja, dus bij mij is dat bijvoorbeeld, ik neem altijd 2 dribbeltjes en dan shot ik mijn vrijworp. Ik zet altijd eerst mijn linkse voet, dan mijn rechtse erbij en dan 2 dribbeltjes, vrijworp. Dus ik denk dat elke speler zo wel iets heeft. En dat is nu wel, het is lekker dat gezegd, ik denk dat beide spelers wel wat gewerkt hebben in hun carrière, in het verloop van hun carrière op die vrijworpen, en dat ze nu een bepaalde beweging hebben gevonden in een shot voor een vrijworp te nemen, waar dat ze zich comfortabel bij voelen. En ja, weet je, dat is ook, denk ik, wel een stuk aangeleerd. Oké, voor de mensen die op YouTube aan het kijken zijn, hetgeen wat je gezegd van die elleboog naar achter brengen, dat is ook wel een soort van een beetje shottechniek voor wat ritme in je shot te krijgen op die manier. Zeker bij een vrijworp dat je het stand shot,
maar je houdt het toch altijd gewoon hier. Achter gaat. Je gaat dan niet eventjes... Het viel mij dus op, maar het kan ook aan de stand van de camera liggen. Dat die wedstrijd zat te kijken en ik zie opeens, ik zeg, wat apart. En toen een moment daarna moest Diop of moest Toemba een vrijworp. En die deed gewoon precies hetzelfde. Die ook gewoon, op even zo die elleboog. Misschien hebben ze wel dezelfde schotdokter gehad of zo. Maar daar volgens mij niet. Volgens mij zat Toemba gewoon, zat die in bij Murcia en zat Diop bij Vitoria. En ik denk dat
Diop heeft ook nog in Murcia gezeten, hè, vorig jaar.
Hey.
Zou die daar aangeleerd hebben?
En misschien is dat iets van Cito, ik weet niet.
Nee, ik heb ook met Cito getraind. Cito was ook maar, die heeft mij ook niet. Dus misschien een assistentcoach.
Ja, dat kan, hè. Zijn dingen, dat kan wel, hè. Dat ze dezelfde coach hebben gehad en dat die zeiden van, je moet werken op die vrijwerpen, hè. Probeer eens dat of doe dus dit. Dat kan wel perfect zijn dat daarom is, hè.
Vraag jij het eens even na. Jij kent die gasten.
Ik ga het eens vragen aan jullie morgen. Ja.
Hoe is het met hem? Vindt hij het leuk om in Oostende te zijn?
Ja. Hij wou eigenlijk een ervaring buiten Spanje ook, hè. Een beetje uit zijn comfortzone, denk ik, want hij heeft toch lang in Spanje gespeeld. En het is wel... Ja, die man is enorm lang, hè. Die zijn wingspan zal ook serieus zijn. Ik weet niet hoeveel dat juist is, maar die heeft enorm lange armen. Dus als je het nu vergelijkt met Toemba bijvoorbeeld, Toemba is wel meer een blokken zo, hè. Toemba is gespierder, Toemba is steviger. Ili is meer zo echt die atletische bek, maar hij heeft ook wel nog een shotje, hè. Die kan wel shotten van 6 meter, 5-6 meter, zelf ook 3-punters. Dus het is een beetje ander profiel dan Kevin. Maar ja, het is wel zo. Nee, zoveel van die grote mannen met van die lange armen lopen er nu ook niet rond in België en Nederland. Hè. Dus het is wel zo'n beetje een type center dat je bij ons niet zo heel vaak tegenkomt.
Ja, nee, dit is een. Het zijn atletisch, die gasten. Ze zijn echt bizar. Dus beide teams zijn een enorme toevoeging.
Ja, zeker. Zeker.
Leuk, maar ik ben benieuwd. De schottechniek. Want als dat zo. Nu moest ik er weer aan denken, nu we dit op gingen nemen. Dus ga ik dinsdag ook gewoon even kijken of ik dan ook gewoon meer vrije worpen erin schiet.
Ja, als je dat doet.
Moeilijk te checken natuurlijk om je percentage van 98 en 99% te krijgen. Maar
Allebei zelf in vriendschappelijke potjes tegen luxe team. Dus,
ik was tegen luxe team was ik 100%, hè, 100% vrije worpen.
Echt? Netjes.
Ja, ik denk dat ik toch wel een goede... een paar drietjes erin. Toch een goede 20, de ruime 20 punten heb gemaakt, hoor.
Dat zit er nog in.
Goed,
dat
doen we gewoon nog.
Heb je ook hoekshotjes gemaakt ook?
Ook gewoon drietjes. En je weet het wel, Sam. Ik ben heel onrecht.
Ik weet het ook zeker.
Ja, maar Henk mocht vroeger nooit geen drietjes knallen, hè. Dat mocht niet.
Nee. Dan heb ik nu mijn eigen club. Hè? En dan ben ik de baas. Hè? En dan val ik de schoten neemt. En dat ben ik zelf.
Hatsa, alles erin. Nee, mooi man. Nee, we gaan nog eventjes naar... er zijn nog twee dingen die ik even wil behandelen, even kort. Want we hebben ook deze week weer... is deze week weer Europees basketbal. Europa Cup ZZ Leiden moet naar Kosovo tegen KB Trepša. En Heroes ook tegen KB Peja, ook in Kosovo.
Mooi, rolltje naar Kosovo. Ze kunnen zelf vliegen pakken.
Ja, of gewoon de bus delen.
De bus naar Kosovo, zeg.
Ik heb een paar van die wedstrijden gezien van Kosovo, want ik doe natuurlijk die gast uit Kosovo, dat is een beetje een coinflip als je daar tegen gaat spelen. Hè. Die spelen dus met heel veel Amerikanen. En ik denk dat het gemiddelde aantal passes in een aanval onder de 1 ligt.
Leuk.
Dus het is echt gewoon passes schieten en dan weinig systemen. Dus dat is dat zijn altijd van die wedstrijden. Die zou je normaal gesproken moeten winnen. Maar als je dan een paar van die Amerikanen hebt die daar lekker on fire zijn, dan kan je daar wel eens een hele moeilijke avond krijgen.
Trouwens, Leiden heeft de eerste wedstrijd gewonnen tegen Gravelien.
Ja, heel netjes.
Is toch wel stevig, ook al staat Gravelien met een 0-8 voorlopig helemaal van onder in Frankrijk. Het is toch normaal gezien wel een redelijk klassieke Franse ploeg die toch al jaren meedraait in die Pro A. Dus dat is wel een stevige prestatie, toch?
Met het Ajax van Frankrijk.
De Ajax nu ook onderaan in Nederland misschien?
Ja, de 17e van de 18.
Serieus? Oei.
Ja.
Alleen Volendam staat er onder.
Ja, Volendam van Jantje Smit.
Trouwens, Matthijs, mag ik nog iets zeggen? Hij sprak over de bus naar Kosovo. Hè?
Ja.
In de Northern European League heeft ja, Luik vorige week tegen Zielona Góra gespeeld. Dat is een Duitse, een Poolse ploeg. En blijkbaar zijn die Polen met een bus afgekomen naar Luik.
Dus die zijn... Nou zit ik in het Westland en we hebben hier een hoop kassen en ik zie heel vaak busjes uit Polen hierheen rijden. Dus op zich is het is een vrij platgereden route, denk ik.
Ik denk dat dat 10 uur in een bus is.
Ja, dat is lang,
Sam,
hoor. Ja,
Sam,
lang,
luister. Wat heb jij liever? Want ik heb dit toevallig ook deze week met Erik bij Heroes. Want die moeten volgende week, of die week erop zo, ze moeten binnenkort ook in Duitsland spelen. En als ze naar Duitsland toe moeten, dan zouden ze dus naar Schiphol kunnen rijden. Nou, dan moeten ze naar Schiphol rijden. Dat is, laten we zeggen, 1,5 uur rijden naar Schiphol. Moeten op Schiphol wachten. Dan moet je een vlucht nemen van 2 uur. Nou, dan moet je weer op je koffers wachten. Moeten ze daar nog de bus pakken voor 2 uur. En dan zouden ze er 8 uur over doen. Of je pakt de bus, gewoon voor de Maaspoort, voor je stadion. Je stapt die bus in en je gaat rijden en het duurt ook 8 uur. Wat zou jij liever doen?
Ik vind dat echt een moeilijke.
Nee, ik echt niet, hè?
Ja, ik wel, jongen, Henk. Want weet je, als je zo... Oké, je pakt een bus, je gaat naar Schiphol, je loopt wat rond op de luchthaven, je pakt je vlieger, je zit op de vlieger, je loopt wat rond, je pakt je bagage en je zet je op een bus. Als je op een bus zit, 8 uur, dan zit je op je gat 8 uur.
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, als je... Nee, oké. Ik heb gezegd, ik zou liever in de bus gaan. Je stapt die bus in. Je hebt een toilet in die bus. Je kan lekker je iPadje kijken. Je kan lekker een beetje rondlopen. Ja, rondlopen, lastig. Ja, maar het enige wat ik wel graag zou willen, is dat je halverwege even stopt. Even een goede lunch pakt. Dus niet een of ander klef broodje of een snicker of weet ik wat. Maar wel voor een goede maaltijd. Maar ik zou zeker liever met de bus gaan. Zelfs als het iets langer duren.
Heb ik ook. Ik zou ook voor de bus kiezen, denk ik.
Maar dan moet je wel een comfortabele bus hebben. Hè? Dan moet je niet zo'n bus hebben waar alle stoelen op elkaar gepakt staan en dat je daar zo...
Schoolreisjesbus.
Ja, maar geen toeristenbus, hè, waar dat er 60 stoelen in een bus zitten.
We hebben nog een tip, Sam. Wat deden wij in Saragossa samen als we een lange busreis hadden?
Mario Kart.
Oh ja? Op de Switch? Ja,
we hadden gewoon het halve team.
Nintendo DS was dan. Was dat DS?
Ja, was DS was nog het halve team met Mario Kart. En dan ging Sam lesgeven hoe die Mario Kart.
Ja, maar wij waren 3-4 uur aan het Mario Karten, Matthijs. En ik stapte van een bus en mijn duim die was helemaal plat geduwd van dat knopje. En daarna moest ik gaan shotten. Dat ging totaal. Ik had totaal geen gevoel meer dan mijn duim.
Dat weten mensen allemaal niet. Nee, ja, ik vind het wel grappig ook. Want je hebt dan in de NBA, dan zitten ze in die vliegtuigen. Dan is het alleen maar pokeren en alleen maar hele stoere verhalen.
Dan
kom je hier en bij Saragossa zo gelijk Mario Party.
Wij spelen ook vaak Monopoly. Matthijs, Monopoly op een iPad. Oh, lachen, jongen, lachen.
Je had ook van die Risk, heb je ook nog gespeeld? Deed je ook nog aan mee?
Ja?
Van die doorgeefspellen. Maar het leuke, bij het Nederlands team hebben we dat ook gedaan met het Mario Kart. Maar ik weet al dat John Stefansson, die IJslander, die deed dus ook altijd mee. Maar die zei gewoon op een gegeven moment tegen mij, ik kap hem mee. Want ik begin er ook, want je doet altijd als je profbasketballer bent en dan doe je dan even een dutje voor de wedstrijd tussen de middag en weet ik wat. Maar als je dan gewoon 3-4 uur lang in die bus zit, opeens ga je dan ook dromen over Mario. Hè? Dan ga je opeens al die circuits komen gewoon die hele gedachte. Je kan ze met je ogen dicht rijden. Dat is best wel een beetje freaky is dat. Toen dat begon, toen was het wel een beetje, nu kunnen we beter ermee stoppen.
Ja, dat was ook wel fantastisch. Want Henk, die had als spel al weer gespeeld, die wist al die shortcuts. Want soms als je zo van de baan gaat op een gegeven moment, dan zetten ze je terug, maar veel verder op parcours. En in één keer zou Henk zo, flup, er is verdwenen. Dus waar is het naartoe? Dan in één keer zat ze me helemaal van voor. Zo van die dingen kapot gaan, jongen, op die bus. Oh. Bij Oostende zitten we met zo'n kaartgroepje, maar we spelen een spelletje. Dat kijk, ja, als ik dat moet beginnen uitleggen, dan zijn we morgen nog bezig. Maar Simon Buijsen heeft dat spelletje, ik denk niet dat hij het uitgevonden heeft. Hij is met dat spelletje gewoon fantastisch. Fantastisch leuk spel, een kaartspel.
Zulke dingen maken wel het team. Je gaat het over. Er is altijd iemand bij die het er gewoon voor geen meter kan. Of die toevallig die dag niks wint. En die wordt de hele dag word je gewoon aangepakt. Dat je gewoon de hele dag geen Mario heeft gewonnen. Ja, dus.
Ja. Op een duur waren wij bananen aan het smijten naar elkaar op training, hè, Henk. Zo van, hey, tsuk.
Ja, mooi man.
En dan in een Turken.
Ja, maar dat zijn de mooie dingen
stop
van...
Ja, stop Mario Kart, kom.
Oh. Nee, ik denk dat de luisteraars...
Dus liever een busreis dan een vliegreis, Henk.
Ja, precies. Zeker. Dat is de conclusie.
Ja, voor mij
de conclusie van de dag.
Ja, en dan eigenlijk, want ik denk dat we niet heel lang gaan praten over de European North Basketball League, waar Luik één wedstrijdje gewonnen heeft en Zwolle volgens mij ook volgende week aan de bak moet thuis. Maar nog even, Oostende, vorige week, hebben jullie het daar al over gehad? Nee, daar hebben we het niet over gehad, toch? Jullie zijn in Turkije geweest, toch, Sam?
Ah ja, we hebben gespeeld tegen Pinar Karsiaka. Ja, stevige ploeg wel hoor. Die hebben daar een paar, die hadden daar een back lopen, die blijkbaar een top prospect was in Amerika. Maar die is nog maar 21 jaar of zo. Dus ik vind het een beetje raar op hem. Allee, als ik hem zie spelen, denk ik ja, straight Euroleague material of zelfs NBA misschien. Stevige beer, goede skills. Daarnaast hebben ze daar nog McCollum lopen, Henk, die hij misschien ook nog wel gaat kennen. Ja. Hilliard, dus die hebben echt wel een aantal spelers van Euroleague niveau. En we hebben daar eigenlijk, ja, ik zei, we waren heel goed begonnen aan die wedstrijd. Als je de wedstrijd over het algemeen bekijkt, hebben we eigenlijk 5-26 heel goede minuten gespeeld. Maar dan zo in stukjes, die 4-5 minuten die we dan niet goed zijn, ja, die hebben we gewoon cash betaald. Hè. En dat is wel een beetje typisch in Europa natuurlijk, als je zo 4 of 5 slechtere minuten hebt, dat dan meteen wordt afgestraft daar. En ja, dat is een beetje wat er gebeurd is. En dat is ook niet onlogisch dat we die 4-5 slechte minuten nu nog hebben, maar die moeten er nu wel zo snel mogelijk uit. En we moeten proberen gaan naar een constant niveau van tussen de 30 en de 35 minuten in het algemeen op een wedstrijd. En dat je dan een keer 5 slechte of mindere minuten hebt, dan kunnen we dat wel nog goed maken. Maar als dat te veel wordt, dan wordt het moeilijk Europees.
Ja, precies. En jullie moeten volgende week tegen Straatsburg, hè?
Ja, inderdaad. Opnieuw op verplaatsing. En ik denk dat we ook een busreis van 6 uur voor de boeg hebben, Henk. Dus,
de Nintendo Switch gaat mee.
Prima, man. Nintendo
ik heb hem niet meer, maar ik heb toen in een tijd speciaal een Nintendo DS gekocht, omdat Henk heel de tijd zat te zagen van koop dat. En ik heb daar alleen dat jaar mee gespeeld en daarna dat gewoon in mijn kast
liggen. Wij deden dat de Nederlands team, deden we dat ook echt de hele tijd. Hè? En ik heb toen bij San Sebastian hebben we het ook nog gedaan, alleen toen had je die nieuwe, die heb ik ook nog steeds. Die, nu heet het nu een andere Nintendo
Switch.
Ja.
Ja, precies. Nee, dat zijn, ik ga dit gebruiken om mijn zoontje te overtuigen dat het wel leuk is om profbasketballer te worden. Want je mag in de bus 6 uur lang op een scherm Mario Party of Mario Karten. Dus ja, nee, dat komt goed. Hey, ja, en dan eigenlijk zijn we er wel een beetje doorheen voor deze week, denk ik. Ik wou nog even zeggen, ja, we hebben natuurlijk aan het begin zeiden we het ook, we hebben de NBA-podcast en... onze grote Belgische vriend Toonami gaat ook spelen in de NBA de komende dagen. Toonami. Too Many Buckets gaat spelen bij de Trailblazers in plaats van bij de Phoenix Suns. Maar goed, ik denk dat het voor hem niet per se verkeerd is.
Die heeft er wel een goede voorbereiding op zitten, hè, als ik het goed gezien heb.
Gemiddeld 14 punten per wedstrijd in de preseason. Goede kritieken gekregen. Het was wel zoeken, zei hij, nieuwe ploegmaten. En hij is natuurlijk ook gewoon van Phoenix naar Portland verhuisd. Dat is ook
ja, hij was wel gewend natuurlijk om met Kevin Durant te spelen.
Ja, dat is dan even wennen. Dat is dan even wennen.
Gewend. Ja, ik denk niet dat ze ooit samen getraind hebben zelf.
Nee, denk ik niet.
Nee, weinig. Nee.
Maar de ploeg waar dat hij terechtgekomen is, kan toch interessant zijn. Hè? Jullie weten meer van NBA, maar dat is een heel jonge ploeg, net dat ik gelezen heb. En, Oké, die gaan misschien wel wat leren betalen, maar dat ziet er wel een interessante ploeg uit, toch? Of niet?
Ja, het is ja, voor zeker. Hem vooral belangrijk dat hij gewoon minuten gaat krijgen, man. En dan maakt het eigenlijk niet uit welke ploeg je komt in de NBA.
Maar als je ja, het is natuurlijk wel altijd wel leuker als je een beetje meedoet. Hè? Als je meedoet voor players of zo, dan als ze daar een heel seizoen van onderaan te bengelen, dat is niet zo leuk.
Ja, dat weet ik, maar voor hem is dat helemaal niet zo erg. Als hij onderaan gaat bengelen, als hij daar gewoon lekker een beetje minuten kan maken, een balletje kan schieten. Uiteindelijk moet je minuten maken. Als je minuten maakt, dan die NBA die kijkt helemaal niet. Die stand kan hun gestolen worden. Wij zijn daar in Europa veel meer op gehamerd. Maar als je een team komt met te veel supersterren, dan zit je gewoon op de bank en dan gebeurt er niks. Maar als je zo'n team hebt dat zoekende is, ja, dan krijg je dus minuten. En ik verwacht wel dat hij gaat spelen. En dat zou wel leuk zijn.
Ja.
Wanneer is de eerste match van Portland?
Dat ga ik nu gelijk even opzoeken voor jullie. En hij zit daar ook met die nieuwe rookie natuurlijk, Scoot Henderson.
Scoot Henderson.
Tweede gekozen werd. Schoenen. Oh ja?
Matthijs, misschien kan jij ook nog even wat vertellen zometeen over hoe jouw trip naar Amerika was. Dat je een leuke...
Oh ja.
Leuk filmpje van heb gemaakt.
Even kijken hoor. Portland speelt woensdag. Dus morgen niet dit komt waarschijnlijk pas woensdag ook online. Dus eigenlijk vanavond als je dit hoort spelen ze tegen de Clippers uit. En dan vrijdag tegen de Magic thuis. En dan begint het seizoen zachtjes aan. Dus dat is leuk. En too many. Even kijken hoor. Ik ga even kijken op zijn positie. Hij is power forward. Ja, er is eigenlijk maar één andere power forward. Dat is Jeremy Grant. Maar nou is het wel natuurlijk een positie die ook wel door die traditionele shooting forwards en centers ingevuld kan worden daar. Maar hij gaat denk ik wel wat minuutjes maken woensdagavond. Dus dat is leuk. Ja, ik was natuurlijk vorige week ging ik met een vriend van mij naar U2 in Las Vegas. In de Sfeer, waar trouwens die avond of de avond daarna de Aces kampioen werden in de WNBA. Dus ik kon net even geen shirtje vinden, want dat had ik graag gekocht van de Aces. U2 was geweldig in die bol. Die heeft iedereen wel gezien, denk ik, die beelden. Maar de avond ervoor was Lakers tegen Warriors in LA. En ik heb samen met mijn vriend Anwar geprobeerd om daar mediatickets toe te krijgen. En dat was gelukt. Dus we waren zelf ook een beetje verbaasd. We wisten ook niet wat...
Matthijs, ja? Was dat via ESPN dat je eraan geraakt zit? Of
nee,
via Blockparty?
Nee, nou, dat was een beetje was grote verwarring. Maar uiteindelijk is het via Blockparty gegaan. Dus
We staan er onder.
Ja, daarom. We staan in de lijst. Het mooie was, je komt aan bij dat stadion en er is veel mailwisseling geweest, maar je weet nou eigenlijk nog steeds niet echt wat je wel en niet mag doen daar zo, want dat wordt niet helemaal duidelijk. Dus je hoopt maar dat je accreditatie niet alleen per mail is goedgekeurd, maar dat er ook een kaartje ligt. Dus we stonden daar in het rijtje voor de media-accreditatie. We stonden op de lijst, we krijgen het kaartje, we lopen die persruimte in. Daar staat dan Woj bijvoorbeeld, die altijd twittert als de nieuws is.
Wojbom,
die was er. Mike Breen, de commentator. Doris Dirk was daar. Heel gek om die mensen dan eens in het echt te zien. En ik pak mijn camera uit en ik zeg tegen die vriend van mij, oftewel onze co-producer van de Blockparty, zoals die op de lijst stond. die pakt de camera en we pakken onze badge en we gaan gewoon door die tunnels lopen. Eerst liepen we verkeerd, toen kwamen we bij de auto's uit. Nou, ik heb nog nooit zo'n dure garage gezien. Toen liepen we de goede kant op. En we elke keer kaartje laten zien aan de beveiligers. En op een gegeven moment stonden we gewoon op de vloer van de Crypto.com Arena. En iedereen zei netjes gedag en liet ons er doorheen. Dat was heel leuk. Je staat ineens naast Doc Rivers, die dan met iemand aan het praten is. En Chris Paul. En je ziet op het vloer zie je natuurlijk Stephen Curry schieten, Thompson schieten. We zijn nog naar de persconferentie gegaan van de coaches. En het veld oprennen van de Lakers-spelers. Het was een hele bizarre, absurde ervaring. Omdat je ineens zeg maar achter de schermen bent, wat je normaal alleen op je League Pass ziet. Dus dat is geweldig. Maar ik moet zeggen, Leiden-Oostende was leuker, want daar kon ik gewoon een sterspeler interviewen, namelijk Sam. en dat was hier niet aan het bod. Maar goede ervaring. En ik ga daar zeker nog... de vraag is even welke beelden ik wel en niet mag gebruiken. Maar er komt een korte reportage vanuit LA. Komt één deze dagen online bij de Blockparty. Dus we hebben het ook echt wel werk gedaan daar.
Hey Matthijs, denk je nu dat je gemakkelijker aan een accreditatie bent geraakt omdat dat nu een pre-season game was? Of denk je dat dat in een regular season game ook zou lukken?
Nou, playoffs, ik denk dat het wel moeilijker wordt als de wedstrijd populairder is. Maar we staan op de lijst bij de NBA en de NBA zelf is heel chill. Die zijn echt wel relaxed. We hebben nu dus mensen die we kunnen mailen met, hey, zou het mogelijk zijn om daarheen te gaan? En dan zeggen zij ja of nee. Maar ze hadden gezegd, nee, we kunnen jullie wel een paar wedstrijden toegang geven. En dit is de eerste, omdat ik toevallig in LA was. Het zou zeker als een van jullie nog in Amerika is. Maar het is wel alleen Blockparty. Je moet wel minimaal, zoals mijn vriend, die nog nooit iemand hier in beeld heeft gezien, co-producer zijn van Blockparty. Dus dat
dat is toch leuk. Ik wil
ook is toch doen. Geweldig. Dat is toch geweldig. Een beetje bluffpoker.
Gaan we een tripje maken. Naar de...
Ja, zeker. Laten we dat doen. Maar goed, dat voor wie meer NBA wil luisteren vooral, die staat al online. Onze NBA preview show hadden we Kelvin Leerdam, een voetballer uit Suriname. Nederlands-Surinaamse voetballer. Surinaams-Nederlandse. En die woont in LA. Hij wist veel. Ja, die zit echt wel in de sport. Dus daar hebben we leuk. En Anwar is er ook bij. Dus voor NBA nieuws en updates en previews, kijk vooral of luister naar onze NBA preview podcast. En dan was dit weer een mooie B-Next podcast ook. Dus kan Henk lekker nog even een uurtje slapen.
En, ja, dat gaan we even doen.
Henk is al aan het slapen. Het laatste kwartier is die slapen.
Ik ben blij dat ik ging zeggen.
Ik heb nog één trouwens, voor onze Euroleague Fantasy, blijkbaar kun je deze week gans je ploeg veranderen. Dat is een nieuwe regel dat je een aantal keer per seizoen gans je ploeg kunt veranderen met het aantal opgebouwde credits dat je tot nu toe hebt. Dus als jullie gans jullie ploeg willen veranderen, go ahead.
De laatste keer dat ik keek stond ik tweede.
We kunnen even een tussenstandje, even kijken wie er bovenaan staat.
Ja, dat staat kunnen we dan mij, denk ik, Henk.
Dat kunnen we wel even regelen.
Ik sta niet de tiende. Ik denk dat Henk 12e staat.
Echt zo hoog? Ja, nice. Sta ik nog hoog? Nee, hè? Ik begon op de tweede plek.
Ik sta 14e.
Oeh. Ja, ik ben geweldig slecht begonnen. Hè? Dat de nieuwe speler staat nog 55e.
John Shurna staat de 4e. Kia Colom. Dat derde. Ja,
al die mannen die van boven staan, de Spanjaarden.
Kino Colom, dat zesde.
Ja. Arne Ruts, dat is iemand die veel tweet over basketbal en zo.
Hardwood Heroes. En dat is nog Ruben Visser. Staat gewoon negende netjes. Ja.
Oh, is
ik sta 63, zie ik. Ik ben van de tweede plek afgezakt naar 63.
Ja, maar dat is echt zoeken, hè. Dat is echt slecht, hè, Matthijs.
I know. Misschien moet ik er meer aandacht aan geven.
Luister. Nummer 17, Maarten Bostijn. Dat is de voorzitter van Limburg United. Nummer 18, ik. En nummer 19, Raymond Westphalen. Dat is de coach van Limburg.
Ik vind het wel tof. Ik vind het tof dat die Limburg United krijgt er wel een shout-out voor. Dat er gewoon een voorzitter meedoet, man. Hey, dat is toch,
ja, de voorzitter, de coach. Ze zijn met nog een aantal, denk ik.
En ongeslagen in de B-Next.
Ongeslagen in de B-Next. En die weten blijkbaar ook wel van Euroleague basketball.
Ze weten waar ze naartoe willen, weet je wel. Ze hebben die focus gewoon liggen van wij willen naar de Euroleague.
Ze zijn aan het voorbereiden. En de coach van de Ken Gang zit er ook in, denk ik. Christophe Michels.
Christophe. Ja, leuk. Leuk. Misschien moeten we wel, en dan roep ik weer een idee, wat natuurlijk waarschijnlijk onmogelijk is om uit te voeren, maar misschien moeten we de Euroleague Final ergens met de Euroleague Fantasy groep ergens rond de grens Nederland-België leuk zaaltje huren en dat met z'n allen gaan kijken. Dat is wel mooi. Als dat kan, hè? Als het praktisch uitkomt tegen die tijd. Maar dat is wel geinig.
Maken we gelijk een
blockparty special podcast live doen we dan opnemen. En dan Euroleague kijken met z'n allen. Dat is toch geinig? Dat is makkelijk
te doen. Ik vind het wel gruwelijk, man.
Ja, toch?
Ik denk dat we het wel kunnen regelen.
Dat denk ik ook wel. Wij kennen vast wel een uitbater ergens.
We zullen zo brainstormen.
Nee, dat komt goed. We gaan, zoals gezegd, je verzint een idee en je komt en ineens sta je op de vloer van de Lakers. Dus bij Blockparty kan alles. We gaan volgende week gewoon nog een keer dit doen, want ik vond het wel weer leuk. Ik heb weer genoten.
De starters are back.
Yes. En de seizoenen zijn ook weer helemaal terug. Dus we gaan weer volop in de basketball, jongens. We hebben er zin. Nee, tot de volgende keer. Ciao.
Ciao.
Hey, laters.